Kennisplatform Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance, of met andere woorden, de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. Nou, vandaag hebben we het eerste gesprek in de podcastserie over de relatie van burgercollectieven met overheden. En we praten vandaag met Ben van Essen uit Zevenum, provincie Limburg. We praten met Ben omdat hij eigenlijk heel uiteenlopende ervaringen combineert. Hij heeft studie sociologie gedaan. Hij heeft heel lang gewerkt bij de provincie Limburg. In 1978, dus al vrij jong, is hij raadslid geworden in de gemeente Zevenum. Dat is hij gebleven tot 1994 en toen is hij wethouder geworden. Dat heeft hij gedaan gedurende 8 jaar. En al die tijd en eigenlijk tot nu toe heeft hij zich ook bezig gehouden met allerlei burgercollectieven. Bijvoorbeeld op lokaal niveau het lokale Lijfhoes hier in het dorp Amerika. Maar ook op provinciaal niveau de Limburgse Vereniging van Kleine Kernen. En op nationaal niveau bij Nederland Zorgt voor Elkaar. Dus hij kan vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken kijken naar de relatie van burgercollectieven naar overheden. Nou Ben, om te beginnen, gezien jouw loopbaan en bezigheden, wat is dan voor jou zo'n beetje het verbindende verhaal, als het daarover gaat, waaruit we jouw drijfveren kunnen afleiden om je met deze materie bezig te houden?
Toch wel, ja, zal ik maar zeggen, samen met mensen de wereld een beetje beter maken. En daar zitten twee elementen in. Met mensen samen iets scheppen, hè, dat zat al in mijn interesse voor de sociologie ook. En dat ook doen in de zin van verbeteren, situaties veranderen. Vrij jong werd ik voorzitter van een studentenclub, dus het met andere mensen samen iets opbouwen, dat zat er al heel jong in. En dat is ook de belangrijkste reden waarom dat ik bijvoorbeeld de politiek inging, omdat dat een plek was waar je het debat kon voeren samen met anderen over wat er te verbeteren valt en hoe dat je dat ook zou kunnen bereiken. Dus met mensen het leven beter maken, dat is eigenlijk de rode draad.
Met mensen het leven beter maken, het samenleven beter maken. En dan kom je op een gegeven moment ook zoiets tegen als nieuwe burgercollectieven of nieuwe initiatieven voor mensen uit dorpen of in steden. Heb je daar als ambtenaar van de provincie van meet af aan ook mee te maken gehad? Of heb je dat als ambtenaar van de provincie van meet af aan ook gestimuleerd?
Nou, kijk, wat je natuurlijk moet zien is denk ik dat vormen van burgercollectieven, dat we in Nederland zeker, maar op andere plekken ook al heel lang een civil society hebben. Dus ik ben bijvoorbeeld heel lang voorzitter geweest van een volleybalclub. Dat was voor mij ook een soort collectief. Je koppelt dat even aan het woord nieuwe collectieven. En voor mij is dat wel iets wat ik meer in de loop van deze eeuw heb zien ontstaan. Hè? Dus dat mensen zich op een andere manier rond andere vraagstukken, zoals zorg of energie of landschap, gingen organiseren. Dat noem ik voor mij de nieuwe collectieven. En die heb ik inderdaad vanaf het begin van deze eeuw veel meer zien ontstaan. Er zat ook nog een andere drive achter, daar komen we misschien nog wel op, hè, namelijk dat mensen ook op een andere manier verantwoordelijkheid willen en durven nemen voor de inrichting van de samenleving. Bij de provincie was dat, ik kwam ze eigenlijk daar weinig tegen. Wat je bij de provincie merkt is dat een overheid is die toch verder afstaat, zal ik maar zeggen, van de schaal waarop die collectieven zich ontwikkelden. En daar had ik bij de provincie, zal ik maar zeggen, min of meer ook een soort, kreeg ik ook steeds meer een rol om te vertellen dat die wereld er ook nog is.
Nou, als raadslid sta je waarschijnlijk dichter bij die collectieven en heb je daar directer mee te maken gehad. En ik kan me voorstellen dat je daar ook een bepaalde ontwikkeling in hebt gesignaleerd.
Ja, precies. Toen ik in 1978 in de gemeenteraad kwam, toen hadden we wel al een beetje de omslag gemaakt van dat de overheid niet meer helemaal autonoom was en wel het gevoel had, we moeten iets aan inspraak doen, maar dat was nog de inspraak van, wij hebben een goed plan, we presenteren dat aan jullie en dan nemen we dat applaus in ontvangst en dan is het klaar. In dit eigen dorp hier was er een prachtige casus van de gemeente die voor een plek in het dorp waar het oude gemeenschapshuis stond, daar moest iets nieuws komen. En dan hadden ze een geweldig plan met woningbouw, tot op het dubbeltje doorgerekend, dat werd gepresenteerd. En nou, dat was super. En toen brak de pleuris los. Toen bleek ineens allerlei mensen, ja, maar dat was precies niet wat wij wilden voor dit dorp. En heeft zelfs tot een politieke aardverschuiving in het dorp geleid. En dat was voor mij toen al aanleiding om een notitie te schrijven over de bestuurscultuur in dit dorp, die te gesloten was. En toen ik zelf wethouder werd, kreeg ik dus ook de kans om daar stappen in te zetten en naar een volgende fase, als het ware, van inspraak te gingen, wat dan toen heette interactieve beleidsvorming, waarbij je niet alleen de oplossing presenteert, maar als overheid met de mensen in gesprek hebt, wat is hier nou eigenlijk het probleem? En kunnen we daar samen een probleemdefinitie van maken en samen op zoek gaan naar de oplossingen? En eigenlijk zie je pas, vind ik, vanaf het begin van deze eeuw een volgende fase waarin echt ook nieuwe burgercollectieven ontstaan vanuit de behoefte van mensen van nee, ja, maar wij zijn er niet alleen maar om de problemen die van de overheid zijn aan te pakken. Wij zien zelf vraagstukken, we hebben daar zelf ideeën over, we gaan daar zelf mee aan de slag. En dat is de fase van zelfsturing, zoals die bijvoorbeeld in de gemeente Peel en Maas heeft ontstaan. Dus voor mij zijn die burgercollectieven ook vanuit de raad eigenlijk pas begin van deze eeuw in het zicht gekomen als burgercollectief zoals we die nu kennen, zal ik maar zeggen.
Ja. En was het toen zo dat in het begin van die periode, het begin van deze eeuw, dat de lokale overheid eigenlijk al voldoende geëquipeerd was om daarmee om te gaan? Naar mijn idee heeft het toch wel een hele tijd geduurd voordat in gemeentes het instrumentarium gevonden werd om die burgercollectieven in hun aard goed te kunnen begeleiden, goed te kunnen faciliteren.
Nou, die zoektocht is nog volop aan de gang. Ik heb de indruk zelfs dat er een soort beweging met een stap vooruit en weer een stap terug is. Dat komt natuurlijk omdat je wat langer met die materie bezig bent. En ik had echt, ja, 10, 15 jaar geleden de hoop van nou zijn we bezig aan een soort doorbraak. Hè, en kan die overheid zich echt fundamenteel op een andere manier gaan verhouden tot die collectieven. En snapt die overheid ook dat ze een andere rol heeft als ze het samenspel met collectieven aangaat dan wanneer ze bezig is met de eigen beleidsontwikkeling, zal ik maar even zeggen. En er zijn momenten en wethouders en die ik soms tegenkom en denk, dat is iemand die het snapt. Maar ik kom ook steeds weer situaties en tegen waarbij ik denk, ja, maar we zijn nog geen stap vooruit gekomen. Want wat je eigenlijk ziet, ja, is die overheid maar heel moeizaam die opening vindt, de taal vindt, de aansluiting vindt. En dat heeft alles te maken met hoe ons overheidssysteem in elkaar zit en de complexiteit van vraagstukken, die juist is de verkeerde reflex over bij de overheid zijn. Nou, dan moeten we het zelf maar allemaal gaan aanpakken. Dus voor mij valt er nog steeds een hele wereld te winnen. Ik heb nogmaals, er zijn stappen gezet. We hebben langzamerhand ook wel een beetje meer theorie over hoe werkt dat dan? Hoe zou het kunnen werken? Ja, soms dan denk ik ook wel eens weer, we zijn weer stappen terug aan het zetten.
Ja, dus ik ben dan niet echt optimistisch voor de stand van zaken op dit moment. En
nee.
Ik wil even terug ook naar dat andere niveau waarop je actief bent geweest, Provinciale Staten. Je bent ook actief geweest als voorzitter van de Limburgse Vereniging van Kleine Kernen. Zat daar een bepaalde relatie in? Die vereniging is opgekomen, denk ik, ook ergens in het eind van de vorige eeuw.
Nee, begin van deze eeuw.
Begin deze eeuw, toch? Oké. Dat is toch een bundeling van allerlei dorpsinitiatieven, zou je kunnen zeggen. Misschien in eerste instantie meer dorpsraden dan initiatieven. Ja, ik kan me voorstellen dat daar wel iets van een relatie is ontstaan, die uiteindelijk de beweging van kleine dorpen heeft versterkt.
Ja. Nou, er zitten twee kanten aan. De ene kant is, ik heb het al even kort gezegd, dat de leefwereld van mensen, dat is vanuit een provinciaal zicht, hè, dus het middenbestuur, toch wat ver af. Ik heb dat gemerkt, een van de laatste dingen, in het laatste moment van mijn carrière was dat de provincie zei, we moeten iets doen aan burgerparticipatie. En een collega van mij was daarmee bezig, om daar een notitie over te schrijven, en die kwam er volstrekt niet uit, want hij snapte daar helemaal niks van. Dus toen zei mijn afdelingscollega, misschien kun jij dat doen. Dus ik heb toen geprobeerd om die twee werelden van provincie en bewonersinitiatieven bij elkaar te brengen. En een notitie over geschreven, met Provinciale Staten over gesproken. En ik kwam er helemaal gefrustreerd van weg. Dat abstractieniveau zit zo ver uit elkaar. Dus ik voelde daar ook niet dat er een connectie was of kon zijn bijna, zal ik zeggen. Dus dat is de ene kant. Het is lastig, vind ik, om dat schaalniveau en de rol en positie van de provincie te koppelen aan burgercollectieven, zal ik maar zeggen. Een andere ervaring is wel, en die is wel bijzonder. De andere kant is wel dat Limburg traditioneel een verantwoordelijkheid voelde als provincie voor dat maatschappelijk middenveld. Je zag op allerlei plekken dat de provincie zich terugtrok en die zei, nee, dat is van de gemeente, dat doen wij niet meer. In Limburg zat dat, en dat heeft ook met een CDA-achtergrond te maken, hè? Dus de provincie Limburg heeft tot op vandaag volgehouden om de maatschappelijke organisaties, zoals dat heette, dat zijn er een stuk of 20, 30, voor vrouwenwerk, voor natuur, voor dergelijke, om die te subsidiëren, om die infrastructuur, om op provinciaal niveau het samenspel, zoals dat bij de Vereniging van Kleine Kernen gebeurt, om die in stand te houden, om die te subsidiëren, zou ik zeggen. Dat was om de 4 jaar af en toe wel weer een strijd, hè, van is dat nog van ons of is het niet van ons? Maar in Limburg is dat nog steeds het geval. En dat was voor de Vereniging van Kleine Kernen, ook om de opstart te maken. En tot op de dag van vandaag, heel belangrijk dat dat een basis bood om subsidie van de provincie te krijgen. Dus het zijn twee beelden, hè. Dus de provincie voelde wel een verantwoordelijkheid voor dat maatschappelijk middenveld en vertelde dat ook een goede subsidieregeling. Maar van de andere kant, als het echt ging om het begrip om die twee dingen bij elkaar te brengen, het schaalniveau van de provinciale staten en de burgercollectieven, dat was wel een grote afstand, ja.
Nu door naar een ervaring die jij zelf, waar je heel nadrukkelijk bij betrokken bent geweest, dat is dat Leefhoes in Amerika. Ik heb daar even iets over gelezen en wat mij heel erg opviel was juist de wijze waarop jullie dat aangepakt hebben om de bevolking bij dat initiatief te betrekken. Dus dat niet als gemeente, maar als groep bewoners die belangrijk vond dat er een soort gezondheidscentrum kwam. Kun je eens beschrijven hoe jullie dat aangepakt hebben en wat je daarbij tegenkwam om die bewoners daarbij te betrekken?
Het begon eigenlijk, en dat is denk ik ook wel illustratief, met een vonk die ergens ontstaat. Dat is vaak de aanleiding, en dat kan een positieve of een negatieve vonk zijn, voor mensen om in beweging te komen. Dat kan soms zijn dat het gemeenschapshuis gaat dicht, of dat kan van alles zijn. Nou, bij ons was dat in Amerika de lokale huisarts, nog een traditionele dorpsdokter, die zei ik wil er een keer mee gaan stoppen. En als ik ermee stop, is er waarschijnlijk geen huisarts meer in het dorp. Dus als we niks doen, is er geen zorg meer in het dorp. En hij heeft eerst zelf geprobeerd om een soort gezondheidscentrum tot stand te brengen. Dat is hem eigenlijk niet gelukt, want Amerika, 2200 inwoners, was toch wel klein. En toen heeft hij het dorp geëngageerd. Hij heeft een werkgroep uit het dorp bij elkaar geroepen. Van, ja, als we niks doen, dan gaat het weg. Dus we moeten aan de slag. En die hebben toen al eigenlijk met die groep, ik ben iets later daarbij gekomen, een missie en een visie geformuleerd. Hè, waarbij in die missie onder andere het element zat, we willen zorg in het dorp houden. Dus liefst zo breed mogelijk zorgpakket. Maar wel op een zodanige manier dat het ook van de mensen is. Dus in die missie zat al de gedachte in, het moet niet een traditioneel gezondheidscentrum worden waar een aantal medici zitten waar je dan op zoek kunt. Nee, het moet iets van en met het dorp zijn. Dus met die missie zijn wij op pad gegaan. En dat is heel erg zoeken geweest. Dus we wisten echt niet van, en hoe moet dat dan? Ik weet nog dat we het hadden van, ja, dat betekent dat we iets met patiëntenparticipatie moeten doen. Nou, we zijn hier naar de raad voor de ouderen, de ouderenraad hier in Limburg gegaan. Hebben jullie dan tips? Nou, daar hadden ze geen enkel idee van hoe dat moest. Want het ging dus in de meest fundamentele zin om de vraag, hoe ga je nou het gesprek met het dorp aan over dit soort thema's? En wij hadden toen gezien, daar hebben we van alles over bedacht. En we hebben in Ottersum gezien dat ze met een dorpsdagboek gewerkt hebben. En dat leek ons wel een mooi idee, dus we hadden een stuk of 6, 7 maatregelen, daar was het dorpsdagboek erin van. Daar hebben we wat geld van de gemeente gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk een heel essentieel proces geweest. Een dorpsdagboek heeft een aantal voordelen, dus wat je eigenlijk doet is een schetsboek, gewoon blanco bladzijde, met eigenlijk de vraag, het ging niet over zorg of over welzijn, dat zijn geen termen van mensen, dat zijn termen van de overheden, zal ik zeggen. Nee, dat ging over, wat vind je van belang voor de toekomst van ons dorp? Nou, en we hebben 5 van die boeken neergelegd bij jongeren, 5 bij gezinnen, 5 bij ouderen. En we hebben gevraagd, vul jouw droom in, hè, en geef na 2 dagen het boek door aan iemand van jouw leeftijdscategorie en stuur een mailtje naar Ruud, dat hij weet waar dat dagboek is, zal ik maar zeggen. Nou, zo is dat dagboek 1 of 3 rondgegaan in het dorp. En dat heeft 220 bladzijden met ideeën opgeleverd, die we vervolgens samen met een studenten gesorteerd hebben naar een zestal thema's. En daarna is nog een, daar zat een volgende stap aan vast die heel essentieel was. Want we hebben toen letterlijk een markt georganiseerd waar we voor elk van die zes thema's, eentje was bijvoorbeeld over vervoer, een ander ging over jongeren, een ging over wonen, een ging over de lokale economie. En voor elk van die thema's hebben we twee of drie mensen gevraagd, zou jij het thema mee op gang willen brengen? Zodanig dat, dat er in ieder geval beweging komt rondom dat thema. Nou, dat was in 2014 en tot op de dag van vandaag zijn die werkgroepen nog steeds bezig met hoe kunnen we een nieuwe woning organiseren of club die bezig is met economie, die hebben zich inmiddels zelfs tot een stichting Brood op de Plank ontwikkeld, die allerlei activiteiten organiseert. Dus wat daar gebeurd is, is dat het dorp wel degelijk de ingrediënten voor een goede vitale toekomst verwoord heeft, maar er ook mee aan de slag gegaan is.
Ja, en jullie oorspronkelijke doel en missie, daarvan zou je kunnen zeggen nu, die hebben we voor een deel gerealiseerd, die staat nog steeds overeind, omdat de kern daarvan, de bewoners doen het zelf, nog steeds overeind staat.
Zeker. Wat we eigenlijk graag willen, onder andere, is dat ouderen zo lang mogelijk in dat dorp kunnen blijven wonen. En dan heb je niet alleen een huisarts nodig, maar dan heb je ook een plek nodig. We hebben ook een dorpskeuken nodig waar we elkaar kunnen treffen. We hebben een ruilpiep nodig. Dus we hebben medische functies, maar we hebben ook maatschappelijke functies in dat lijfhoes. En daaromheen zit nog weer gekoppeld aan die dorpscoöperatie een schil van voorzieningen die we ook nodig hebben. Zoals een eigen vervoerssysteem, want Amerika heeft geen openbaar vervoer. Nou, dus we hebben 20 vrijwilligers die met de auto mensen naar het ziekenhuis brengen. En in die auto gebeurt er nog meer dan alleen maar vervoer. Want er vindt een goed gesprek plaats. Mensen gaan even mee naar binnen en zoiets allemaal. Dus wat je daar ziet is, nou, 80 tot 100 vrijwilligers uit het dorp die op de een of andere manier die voorziening en de elementen die daaraan vastzitten in stand houden. Dus het is ook echt, je zou daar kunnen zeggen, dat is letterlijk een zorgzame gemeenschap die daar ontstaan is.
Heb ik een volgende vraag. Dit is het verhaal van Amerika, een dorp van 2200 inwoners. Wat is jouw idee over, als je dit verhaal doortrekt naar de stad? Ja. Laten we zeggen middelgrote of grote stad. Zou het daar op dezelfde manier kunnen plaatsvinden, ook gelet op de relatie die jullie hebben opgebouwd met de gemeente en de betrokkenheid van de gemeente? Of zie je daar heel andere processen die van toepassing zijn?
Nou, wat ik in de eerste plaats zie is dat dit overal kan. Maar overal anders en overal op de manier die daarbij past. Ook het model wat we in Amerika hebben toegepast, dat kun je niet. Hè. Ik had laatst weer mensen uit een andere dorp op bezoek. Ja, die kunnen we wel inspireren, maar die kunnen dat niet kopiëren, want zo werkt dat niet. Dat is één. Twee is, wat wij bij Nederland Zorg voor Elkaar zien, is dat wij zo'n 2000 initiatieven aangesloten hebben. En een stuk of 20 daarvan komen uit Amsterdam. Het interessante daarvan, en dat is bijna een metafoor, is dat die zich stadsdorpen noemen. Dus de zorgcoöperaties in de stad noemen zich stadsdorpen. Om nog maar weer eens aan te geven dat iets wel, en dan is het denk ik iets makkelijker in het dorp dan in de stad, dat iets van die verbinding onder elkaar nog weten te vinden, dat in een dorp soms net iets makkelijker gaat dan in de stad. Maar we kennen natuurlijk talloze voorbeelden van prachtige initiatieven in de stad, van hele sterke collectieven. Want wat mij betreft is de basisinfrastructuur, namelijk dat mensen in een wijk of in een buurt op een bepaalde manier op elkaar betrokken zijn en dus ook aan te spreken zijn op iets wat met die wijk of buurt gebeurt, zal ik maar even zeggen. Ja, dat is volgens mij overal aanwezig. Het enige is dat je hebt een aantal triggers nodig. Iemand moet een aanleiding zijn. Wat mij betreft kan het overal, alleen zoals het in dorpen verschilt, verschilt het ook in steden.
Ja, oké. Okay. Jouw ervaringen liggen, als ik het zo hoor, vooral op het vlak van welzijn, zorg, leefomgeving. Er zijn ook heel veel burgercollectieven die zijn actief op het gebied van wonen, op het gebied van voedsel. Denk je dat diezelfde filosofie die jij schetst, die jullie gebruikt hebben om het lijfhoes van de grond te krijgen en om verder te ontwikkelen, of is iets vergelijkbaars ook van toepassing voor die andere burgercollectieven, waar je dan niet direct bemoeienis mee hebt gehad?
Zeker. Ook in Amerika merk je al, ik ben voorzitter van het lijfhoes, maar er zijn allerlei andere initiatieven die in dat dorp, tussen aanhalingstekens, zijn ook nodig zijn om daar een vitaal dorp van te maken. Dus het feit dat er een heleboel vrijwilligers bezig zijn met een peelmuseum, zal ik maar zeggen, wat ook weer bepaalde ontmoetingsplekken heeft, of die met een openluchttheater in het dorp, dat raakt elkaar allemaal. En we zijn ook nu in Amerika nog weer eens gestart met de vraag, hoe kunnen we ons tot elkaar verhouden? Dus het is nooit alleen het een of het ander. En het betekent ook, ik heb dat net al heel eventjes genoemd, ook vanuit onze dorpdagboek is bijvoorbeeld een werkgroep wonen ontstaan. Dus wat je ziet is dat, ja, als je het hebt voor wonen, zorg en welzijn, dan is wonen al een belangrijke component. En ook op het gebied van wonen kennen we, zeker interessant is dat de wooncrisis natuurlijk ook in die dorp toeslaat. Alleen wat je daar ziet, is op talloze plekken, is dat collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat zes jongeren uit het dorp zich bij elkaar gooien en zeggen, nou, we gaan samen ergens bouwen. Of hier in het dorp vrienden van ons die een oude carréboerderij hebben verbouwd tot 10 prachtige appartementen, zal ik maar zeggen, in een mooie collectieve woonvorm. Nou, dat soort dingen zie ik overal ontstaan. En voor mij horen die in dezelfde categorie thuis als de dingen waar ik mee bezig ben. Het zijn namelijk bewoners die zich ontfermen over een vraagstuk. Bij collectieve woonvormen is dat iets meer individueel gericht, want mensen willen dat zelf. Of CPO-projecten, maar het kan ook gaan over een initiatief om juist iets voor anderen te betekenen. Dus het is niet exclusief. Nee, wij denken soms dat het alleen over zorg gaat, maar zorg is alles. Positieve gezondheid is alles. Dus voor mij is dat element dat burgers, bewoners zeg ik liever, zich aangesproken voelen door een vraagstuk wat hun leefomgeving raakt. Ja, dat geldt voor alle domeinen.
Je noemde straks het verschil zeg maar tussen wat ik dan maar even noem, de hardware en de software. De hardware is de gebouwen, het geld wat nodig is om vooruit te komen als welk burgercollectief dan ook. En de software, dat is dan misschien de gemeenschapsvorming die er ja, even zo goed een factor van, of misschien wel de belangrijkste factor is.
Ja.
Als ik je verhaal over het Blaafhoes hoor, dan hebben jullie een combinatie gevonden tussen die twee. Hè? Dus voortdurend schaken op twee borden, dat van die hardware en van die software. Ik heb zelf wel eens het gevoel dat burgercollectieven die echt veel meer op die hardware zitten of moeten zitten, bijvoorbeeld als het gaat over wonen of misschien ook wel met voedsel, omdat ze grond nodig hebben, dat dat toch een andere vorm van gemeenschapsvorming en betrokkenheid veronderstelt.
Ja, ik vind het lastig om daar algemene uitspraak over te zeggen, maar ik kan vertellen hoe dat ik dat voel. Hè. Wat je ziet is, laat ik er twee dingen nog over zeggen. In de eerste plaats, bij ons was de strijd om die hardware, omdat er moest een gebouw komen, financiering, allemaal heel complexe dingen, zal ik maar even zeggen. Dat heeft veel langer geduurd dan wij ingeschat hadden. Hè. We dachten, we sluiten een contract met een woningcorporatie en is het klaar, zal ik maar zeggen. Maar wat je vervolgens zag gebeuren, is dat veel langer duurde. En die tijd is voor ons hartstikke belangrijk geweest. Dus dat het veel langer duurde, betekent dat we ook veel meer tijd hadden om met die gemeenschapsontwikkeling bezig te zijn. Om die vragen aan de gemeenschap te stellen. Dus dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk, bij wijze van spreken. Dus in die zin is het dat verschil tussen hardware en software. Bij ons vooral heeft het zo gewerkt dat omdat die hardware zo moeilijk was, hebben we de software beter kunnen ontwikkelen, zal ik maar even zeggen.
Nou, ze zeggen vaak, en dat is meer het algemene verhaal over burgercollectieven, nou, ze vullen de ruimte die de overheid laat vallen, de ruimte die de markt laat liggen, omdat het niet interessant genoeg is. Uit nood geboren of inspelen op mogelijkheden. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen zo'n algemene stelling over burgercollectieven?
Ja, dat is een typische stelling vanuit een vervormd beeld van de wereld. Het schetst een soort beeld, zal ik maar zeggen, alsof de wereld gemaakt wordt door de overheid of door de markt. Dat is natuurlijk niet zo. De wereld wordt gemaakt door collectieven, door mensen, door gemeenschappen. En de markt en de overheid hebben daar in het beste geval ook een rol bij, soms om af te remmen of soms om te stimuleren. Maar het is een typisch beeld wat voortkomt uit wat mensen ook al noemen het verschil tussen seeing like a state en seeing like a citizen. Dus wat we ook in zo'n verhaal als de verhouding tussen collectieven en overheid, wat we vaak doen is dat we dat als het ware bewust of onbewust door de bril van de overheid gaan bekijken. Alsof dat de samenleving een afgeleide van de overheid is. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Dus de kunst is om, je mag ook best seeing like a state hebben, maar daarnaast is seeing like a citizen. Die twee beelden moeten elkaar wel aanvullen. En voor mij is het dus zo dat we misschien in onze samenleving ja, wat verder af zijn komen te staan, waardoor dat beeld misschien ontstaat dat collectieven alleen maar in een gat springen wat de overheid of de markt laat liggen. Maar voor mij is het dus absoluut niet zo. Dus wat ik zie in de samenleving, dat begint al met het feit, laat ik een voorbeeld noemen. De gemeente Venlo was op zoek naar, met een project, Stad van Actieve Mensen. En ze wilden op allerlei manieren gaan zien hoe dat de overheid dan dingen kon organiseren en stimuleren. Totdat iemand de vraag stelde, ja, maar weten we eigenlijk wat er is? Toen zijn ze eens gaan kijken, toen bleken er honderden initiatieven in zo'n stad te zijn, die niks met de overheid, niks met de markt te maken hadden. Een paar mensen gewoon samen iets deden, van de moestuin tot hele grote dingen, zal ik maar even zeggen. En ja, als ze ook geen subsidie krijgen, dan komen ze niet eens in beeld bij de overheid. Ik vind het wat mij betreft een bevestiging, dus dat er een grote wereld is waar collectieven aan de slag zijn om het leven goed te maken, zal ik maar zeggen, voor hun groep. En dus wat mij betreft zijn collectieven veel meer dan de gatenvullers van de overheid of de markt. Of andersom nog, hè. We vergeten ook wel eens dat een heleboel dingen die wij nu kennen, de zorg, de verzekeringswereld, dat dat allemaal voortgekomen is uit particuliere initiatieven. Het is vanuit de samenleving voortgekomen en is op een gegeven moment verstatelijkt misschien. Maar het waren eigenlijk initiatieven vanuit de samenleving. En voor mij zijn de nieuwe collectieven daar ook weer een soort reanimatie van.
Maar zou je eigenlijk kunnen zeggen, doorredenerend op wat jij zegt, en ik voel daar een heel eind in mee, dat we eigenlijk een soort manco hebben in de wijze waarop we tegen overheid aan kijken, gemiddeld genomen. En dat manco zit er vooral in dat we te weinig ons bewust zijn van het feit dat, ja, laten we zeggen, in een soort democratische rechtsstaat leven, waarin burgers met elkaar die samenleving maken.
Ja, ja.
Maar wat is dan de overheid? Welke rol heeft de overheid dan om die beweging van onderaf te stimuleren? Hoe zie jij dat?
Nou kijk, wat ik daarin graag altijd gebruik, en ik merk dat dat soms wat ingewikkeld is om dat uit te leggen, maar de gemeente Peerlemaas, Geert Smits, heeft ooit bedacht, je kunt, als je naar die overheid kijkt, die is hartstikke belangrijk, laat daar geen misverstand over bestaan. De overheid heeft eigenlijk drie rollen. Hè? De autonome rol, en dat betekent dat we een overheid nodig hebben die bijvoorbeeld het recht heeft om mij een bekeuring te geven. Je hebt in een rechtsstaat heb je een overheid nodig die bijvoorbeeld het recht heeft om geweld te gebruiken. Dus, en dat is maar een ding. Maar we hebben ook een overheid nodig die voor een goed paspoort zorgt. En die bepaalt, hier mag je maar 50 rijden. Dus de autonome rol van de overheid, daar hebben we geen inspraak bij. Hè? We hebben geen inspraak over hoe duur mag een paspoort worden. Die is heel hard nodig, hè? Ook in het kader van de veiligheid van de samenleving. Dan hebben we de beleidsgerichte rol van de overheid. Die moeten zorgen dat we bepalen van, ja, maar hiernaast Bent van Essen, dan mag je niet zomaar een huis gaan bouwen, want we hebben in het bestemmingsplan bepaald dat dat agrarisch gebied is. Natuur moet beschermd worden en zo. Die vorm van beleidsgericht rol van de overheid, daar zie je wel dat de overheid, hè, mijn zoon is nu bezig met windmolens, de overheid een verantwoordelijkheid neemt om windmolens te bouwen, maar daar is ze wel degelijk netjes gebonden aan goede inspraakprocedures. En we hebben nog de wet bestuursrecht, zodat mensen ook bezwaar kunnen maken. Dus die beleidsvormende rol van de overheid, daar is ze wel degelijk ook in gesprek met de samenleving over hoe kunnen we dat goed doen samen met jullie. Hè? Liefst met interactieve beleidsvorming en weet ik wat. Maar er is ook een deel, er zijn ook initiatieven in de samenleving die niet van de overheid zijn, die van de gemeenschap zijn. Lijfhoes in Amerika hebben wij niet opgericht omdat de gemeente daarom vroeg. Nee, dat hebben we opgericht omdat we als dorp zeiden, als we niks doen, dan raken we iets kwijt wat we niet kwijt willen. Dus dat is een initiatief van ons, wat we niet hebben ontwikkeld omdat de overheid daarom vroeg, maar we hebben ons ontwikkeld voor onszelf. Nou, en daar is de overheid niet in een autonome rol. Daar is ze nog een beetje in die beleidsgestuurde rol, want we hebben een bestemmingsplanwijziging nodig. Maar daar is ze vooral in de communicatieve rol. Daar is ze alleen maar gesprekspartner, hulp, ondersteuner. Maar ze laat het eigenaarschap van dat vraagstuk aan dat initiatief. Dus we hebben een meervoudige overheid nodig, zoals dat heet. En wat de overheid slecht verstaat, is om die laatste rol, die communicatieve rol, om die adequaat in te vullen.
Ik wil afsluiten met een laatste citaat wat ik vanochtend gelezen heb. Dat is een citaat van een Vlaamse professor uit Leuven, dus niet uit Gent. Dat is als volgt. In streken waar veel coöperaties zijn, burgercollectieven zijn, nemen het sociale weefsel, de kansengelijkheid en de democratie toe, terwijl de structurele armoede afneemt.
Nogmaals, ik denk dat wij gelukkig weer bezig zijn aan het herontdekken van de gemeenschap. Dus dat het collectieve, naast markt en overheid, dat we dat weer echt gaan zien en waarderen. Uit zo'n citaat blijkt weer dat dat collectieve er is, dat dat ook op allerlei plekken groeit. En dat het, ja, dat het ook een noodzakelijk deel van de samenleving is, wat mij betreft. Dus ik vind het niet alleen positief, maar het is echt nodig in het kader van die samenleving dat collectieve meer ruimte krijgt, zijn eigen positie krijgt. En dat de overheid dat ook ziet, zich daarnaar gaat gedragen, zal ik maar even zeggen. Dus wat mij betreft staan we wel degelijk ook weer op een tijdstip, op een moment hopelijk in de geschiedenis. Ik had gehoopt dat het al iets langer in de goede richting aan het gaan was. Maar daarom ben ik ook heel positief over collectieve kracht. Dat we proberen dat zichtbaar te maken, versterken en dergelijke. En dat we ook de overheid er nog meer van gaan overtuigen. Hoe belangrijk dat is. Niet alleen zozeer, ik heb me even afgevraagd, hebben we het dan over vernieuwing van de democratie? Die collectieven zijn er niet om de democratie te vernieuwen. Die zijn er om vraagstukken op te lossen waar mensen mee bezig zijn. Dat is ook weer zo'n beeld van seeing like state bijna, zal ik maar zeggen. Die collectieven moeten de democratie gaan redden. Natuurlijk niet. Maar ze kunnen wel laten zien, daarom dat verschil ook, want er zit ook een verschil tussen de democratie van de raad en van de staten, van de straat, dat die collectieven laten zien dat er andere vormen van besluitvorming nodig zijn. Wij zijn, als wij in Amerika besluiten nemen, dan doen we dat vanuit een soort waardengemeenschap en niet vanuit concurrentie of vanuit strijd of zoiets. Nee, we voelen dat we met een gezamenlijk vraagstuk bezig zijn. Maar het is ook een vorm van democratie natuurlijk. Alleen een andersoortige democratie.
Nou, ik wil je danken voor het heel inspirerende en ook bevlogen verhaal waarin je ons meegenomen hebt van lokaal naar nationaal en provinciaal niveau. En echt verschillende aspecten van de relatie tussen burgercollectieven en overheden hebt laten zien. Dankjewel voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectieven of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu.